Hallo en welkom bij alweer de allerlaatste aflevering van het tweede seizoen van Jeugdvragen. Mijn naam is Gina Adou en met deze podcast probeer ik zoveel mogelijk verschillende ervaringen van jongeren in de jeugd en pleegzorg te verzamelen. Ik vind het namelijk dat onze verhalen het verdienen om gehoord te worden, maar het is ook natuurlijk voor meer erkenning en herkenning voor onszelf. In deze aflevering zullen we het verhaal horen van Nisreen, maar deze aflevering heb ik niet alleen met haar opgenomen. Dat zal je ook alvast al zien aan de titel. Haar zus Marie was er ook bij. Samen hebben we een supergezellig gesprek gehad en vorige week had ik al gezegd dat het nog niet heel zeker was of dit gesprek wel online kon komen. Maar het is allemaal goed gekomen en ik ben ontzettend dankbaar dat dit de allerlaatste aflevering van dit seizoen mag worden. Ik vond namelijk een ontzettend mooi gesprek. Nisreen en Marie zijn dus biologische zussen, maar ze hebben elk hun eigen pad afgelegd. Nisreen is toen ze 4 maanden was in de jeugdzorg terechtgekomen en Marie is op haar 2e geadopteerd. Dus ja, echt heel verschillende paden. Oh, dat is Izzy, mijn kat. Komt ook even hooi zeggen nog. Dus heel veel verschillende paden afgelegd. En ja, ik vond het gewoon heel mooi om hun zussenliefde te zien. En dan echt ook die zussenliefde van heel veel liefde voor elkaar hebben, maar ook irritaties en kattigheid en dan weer gezelligheid. En echt wel dat zussengedoe. En ik denk dat ik het mooist vond is dat er heel veel ruimte was voor elkaar. En om elkaar in hun eigen waarde te laten. Ook best wel wat acceptatie. Gewoon onvoorwaardelijke acceptatie was er ook wel. Maar ja, jullie zullen het zelf ook wel horen. Maar eerst wil ik nog even terugblikken op het tweede seizoen. Het tweede seizoen startte namelijk op 30 september 2024... met aflevering 27 van Charita. En die heette Trigger, Veerkracht en Dutjes doen. Ik weet nog dat ik heel erg met haar moest lachen om die dutjes doen. Dat ik dat in de titel had geplaatst. En hierop volgden de ervaringen van maar liefst 29 jongeren. Waarvan 8 jongens. 4 personen die en diens voornaam worden gebruiken. 18 meisjes. De jongste daarvan was 16, 17 jaar volgens mij tijdens de opname. En de oudste was 40 jaar. Volgens mij was de oudste persoon van dit seizoen Hoi San, die in de vorige aflevering kwam. Dus vorige week. 1 aflevering was ook in het Engels met Yogesh. Dat was ook wel een ervaring dat ik eerst dacht van, hoe moet ik nou iemand interviewen in het Engels? Maar dat is allemaal helemaal goed gelopen. Het was ook echt heel mooi gesprek. Ik denk ook dat ik in dit seizoen zelf ook echt heel veel heb geleerd over verschillende jeugdervaringen. Waaronder dus de ervaring van Suus in de jeugdgevangenis. En met Bernard had ik bijvoorbeeld ook een gesprek over jeugdzorg een beetje aan de zijlijn. Wel in je leven, maar ook niet in je leven op de traditionele manier zoals gezinshuizen, pleeggezinnen en woongroepen. En ook hebben we een politicus gehad op de podcast. We hadden Faith Bruining namelijk aan het eind van dit seizoen. En zij heeft ook haar jeugdervaring gedeeld. En ook een gedeelte over de toeslagenaffaire. In het tweede seizoen heb ik ook heel veel mooie samenwerkingen mogen sluiten. Dit is namelijk een seizoen dat ik Jeugdvragen heb gelanceerd. Dus een miniseries waarin ik informatieve en praktische tips deel door in gesprek te gaan met verschillende organisaties. Hopelijk om vragen te beantwoorden die jongeren in de jeugd en pleegzorg op dit moment heel nodig kunnen gebruiken. Hiervan komen trouwens nog wel meer afleveringen. En ik zal dan via verschillende social media platforms aangeven wanneer je die kan zien verschijnen. En vergeet natuurlijk ook niet de podcast te volgen. Dan krijg je daar gewoon een melding van wanneer er een nieuwe aflevering online staat. Oh, en als afsluiter een leuk persoonlijk mijlpaaltje. We zitten namelijk op de 50 reviews met een gemiddelde score van 5 sterren. Dus ja, aan het begin van het jaar toen zaten we ongeveer rond 40 reviews, dacht ik. En ik wilde echt gewoon die 50 aantikken. En als je dit hoort en nog niet een review hebt achtergelaten, dan zal ik het zeker waarderen als je dat doet. Het helpt de podcast gewoon enorm en het is gewoon een extra bevestiging voor mij dat iemand de podcast dus leuk vindt en hem waardevol vindt, waardevol inschat. Ja, plannen voor het volgende seizoen. Ik weet eigenlijk nog niet wanneer dat komt en hoe het er precies uitziet. Ik heb namelijk ook een idee om een Where Are They Now afleveringen op te nemen. Dus afleveringen waarin ik terugga naar de gasten die al op de podcast zijn gekomen. Om te praten over ja, hoe ze alles eigenlijk hebben ervaren. Hoe ze het vinden om hun ervaring zo online te delen. Of er nog dingen zijn die ze in de originele aflevering niet hebben verteld. Of dingen waar ze later opeens aan dachten van, oh ja, dit wilde ik eigenlijk ook nog wel delen. Of, oh, dit is er gebeurd en sluit ook wel weer aan op mijn jeugdervaring. Ik weet dus nog niet of ik daarvan een aparte serie maak, een soort van tussenserie. Of dat tegelijkertijd doe met het interviewen van nieuwe gasten. Ligt ook een beetje aan hoe mijn leven er op dat moment uitziet. En in de tussenperiode, dus tussen de seizoenen door, ga ik eindelijk aan de slag met het bewerken van de clips en het promoten van de podcast op andere platformen zoals TikTok en YouTube. Ik wilde namelijk dit seizoen, het tweede seizoen, wilde ik beginnen met clips maken. En tijdens het bewerken van de aflevering, dan selecteer ik wel stukjes en die zet ik dan wel apart, maar het echt dat dan nog mooi editen, vormgeven en dat online plaatsen, daar ben ik dus echt niet aan toegekomen. Dus in de tussenperiode kan ik daar eindelijk wat meer tijd en ruimte voor maken. En ja, dan zal ik laten weten wanneer ik ook meer weet. Ja, dit zijn dus mijn plannen. Ik wil afsluiten met iedereen die luistert ontzettend te bedanken voor het luisteren. Voor ruimte maken van de ervaringen van jongeren in de jeugd en pleegzorg. Voor degenen die niks te maken hebben met pleegzorg, echt ontzettend bedankt dat je tijd neemt om even in een wereld te duiken die jij niet kent. En ja, tegen de jongeren in de jeugd en pleegzorg en voormalig jongeren uit de jeugd en pleegzorg, echt ontzettend bedankt dat jullie luisteren. Het is toch soms ook wel wat om jeugdzorgherinneringen op te halen, zeker als dat negatieve dingen zijn. Tegelijkertijd kan het natuurlijk ook voor veel erkenning en herkenning zorgen. En juist omdat ik denk dat eenzaamheid best wel een groot ding kan zijn in de jeugdzorg, ik denk dat heel veel mensen daarmee kampen, zijn we eigenlijk één grote familie en met zoveel. En ik hoop dat de ervaringen op deze podcast je mogen inspireren, dat het je erkenning en herkenning geeft. Ja, dat het je motiveert en dat je gewoon voelt dat je dus echt niet alleen bent. En ook dat je zoveel meer bent dan echt een product van de jeugdzorg. Even shout-out naar het liedje van Cher. En ja, en voor alle hulpverleners, jeugdzorgbegeleiders, groepleiders, pleegouders, gezinshuisouders. Ontzettend waardevol dat jullie luisteren. Ik weet dat het soms best wel confronterend kan zijn, omdat we het hier natuurlijk ook, alle ervaringen zijn hier welkom, dus ook de negatieve. En dat kan soms best wel betrekken op de hulpverleners in het systeem. Dus ja, ontzettend waardevol dat jullie luisteren, dat jullie willen leren. En ik hoop ook dat de podcast ook meegeeft hoeveel impact en hoe krachtig een liefdevolle groepleider, hulpverlener is die echt de jongeren ziet achter ja, alle quote-unquote problemen. Dus ja, iedereen ontzettend bedankt. Ik heb enorm genoten van het tweede seizoen en ik kijk enorm uit naar het derde seizoen. En ik spreek jullie natuurlijk nog via de jeugdvragen afleveringen en ook gewoon via social media. Dus ja, tot ziens. En dan is dit het verhaal van Nisreen. Hallo iedereen. Vandaag zit ik met Nisreen en Marie. Twee hele mooie, prachtige dames samen bij mij hierboven. Op de, ja, zolder is het ook weer niet. Op de bovenste verdieping van mijn huis. Ja, welkom. Leuk dat jullie hier zijn.
Dankjewel. Ja. Nou ja, ik ben Nisrine. Ik ben 25 jaar. En ja, ik dacht dat is wel leuk om mijn verhaal ook te delen.
Ja.
Ik vond het zelf ook wel interessant. Dus ik dacht, nou ja, ga mijn verhaal gewoon delen. En ik hoop hieruit dat ik mensen ook zo een beetje motiveer, zeg maar. Mensen die misschien kunnen erkennen wat ik vertel. Of maar ja, wat ik heb meegemaakt, zeg maar. Dus dat is de bedoeling eigenlijk voor erkenning voor anderen. Voor motiveren. En als er iets is, mogen ze mij ook altijd contacteren of zo.
Oh, dus, mooi.
Ja.
Ja. En jij hebt je zus meegenomen.
Ja, klopt, inderdaad.
Ja, hoi. Ik ben Marie, inderdaad. En mijn zus had me meegevraagd voor dit ja, op te nemen, zeg maar. En toen dacht ik van ja, ik vind dat wel leuk als zij gewoon de verhaal wil delen. En ik support haar ook altijd. Dus vandaar dat ik ook mee ben.
Ja,
leuk. Yes, heel fijn.
Want doen jullie meer dingen samen? Zoals dit, voor support of voor steun?
Nee, niet echt wat je denkt voor de buitenwereld, niet echt. Maar meer voor elkaar. We weten dat we er altijd voor elkaar zijn. Ik denk dat wij de enige twee in de familie ook zijn die echt wel een hele fijne, goede band hebben. Dus daar ben ik wel echt enorm dankbaar voor. En dat vind ik wel fijn dat wij dat contact nog er wel hebben dan, zeg maar.
Ja, zeker. En de luisteraars hebben het misschien al gehoord. We hadden het er net over. Wij zijn allemaal, alle drie komen we uit Brabant.
Ja, inderdaad.
Dus alleen maar zachte G's in deze aflevering.
Precies, en ook met dat accent. Dus ik hoor heel vaak van mensen van, ja, jij hebt geen accent.
Mm-hmm.
Maar dan denk ik, ja, maar wat heb ik dan wel? Wat hoor je dan, zeg maar?
Precies.
Dat. Ja, dan zeggen ze altijd, ja, je praat gewoon heel netjes ABN.
Ah,
dat.
Mm-hmm.
Maar als ik in Brabant kom, ja, dan heb ik meteen die zachte G weer klaar.
Ja.
Maar als ik weer terug ga naar waar ik dan woon in Amsterdam, dan, ja, dan ga ik toch wel zo praten, zeg maar. Dat. Dus het is echt een beetje, het hangt net af waar ik ben, denk ik. Ja.
Met. Dat merk ik ook inderdaad. Dat ik neem heel snel accenten over van wat ik om me heen hoor.
Ja.
En dan trek ik inderdaad wel een grens van, ik wil niet al te en de g, zeg maar, zo worden. Dus daar ben ik dan wel bewust van. Maar ja, je past je toch altijd wel een beetje aan wat er om je heen is.
Ja, dat is echt zo.
Ja. maar ja, heel leuk dat jullie er zijn.
Ja, vind ik ook.
En wat
dankjewel
vind
voor de
jij
ontvangst.
Ja, tuurlijk. En wat vind jij leuk om te doen in je dagelijks leven?
Goeie vraag, inderdaad. Ik hou heel erg van, ja, ik heb twee kanten. Of iemand die echt lekker helemaal lekker met mezelf zit. Dan hou ik gewoon van thuis zitten. Van series kijken vooral heel erg.
Yeah.
Of films. Ook al heb ik ze 10.000 keer gezien. Ik blijf ze gewoon opnieuw kijken. Totdat er iets nieuws is waarvan ik denk van, hé, ja, okay, dit is goeie. Voor de rest.
Fact.
Ja, fact. Voor de rest, ja, ik kan dan ook heel erg niet gewoon van thuis. Bijvoorbeeld van mijn skincare. Of dan ga ik een hele routine doen of zo. Dus dat vind ik dan heel fijn om alleen te zijn. Dus misschien later daarover meer. Mm-hmm. Waarom ik dat misschien zo fijn vind om alleen te zijn. En van voor de rest hou ik ook wel heel erg van naar buiten gaan. Dingen ondernemen. Van de zomer doe ik eigenlijk altijd skileren buiten.
Oh,
dus dat doen wij dan heel vaak samen ook wel eens.
Ja.
Tegenwoordig wel wat minder, maar ja, dat. Ik luister ook heel veel muziek. Ja, muziek is echt mijn go-to.
Mm-hmm.
Ik moet echt muziek luisteren elke dag. Als ik dat niet heb geluisterd, dan is echt wat mis met me of zo, denk ik.
Ja.
Dus dat is heel erg fijn voor mij.
En wat is een liedje dat je elke dag sowieso luistert?
Wauw. Echt een goede vraag. Dan zou ik even van Spotify-lijst moeten kijken.
Ja, nee. Let's go.
Sowieso liedjes van Jules. Ik weet niet of je die kent?
Nee. Ik ben dus niet echt van de muziek. Of
echt
als in dat ik namen onthoud, goed onthoud. Dus nee, ik ken hem niet, denk ik.
Nee, ik denk het
maar
ook
misschien,
niet, nee.
Maar misschien als ik een liedje hoor. Maar
als je een liedje hoort, dan de meeste mensen hebben dat wel. Oh ja, die ken ik wel ergens van of zo.
Ja.
Even kijken hoor. Wat ik sowieso elke dag luister. Ja, ik heb hier eentje, Cella Cité bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Hola, ¿qué tal? Of Je tu essayé, als ik het goed... als ik het kan zingen, dan is het wel wat... wat als ik het dan... Of For Anne, dat is weer van NABS. Ja, gewoon heel veel Franse muziek eigenlijk, nice. Ja.
En wat voor Nederlandse rap is het?
Hij heeft heel veel verschillende vibes. Maar vooral een soort van rapstukje. Maar toch weer heel erg... ja, ik kan het niet zo goed uitleggen, moet ik zeggen. Nee.
Nou, misschien is het een betere vraag. Wat doet de muziek met jou? Ja. Hoe voel jij je als je zijn muziek hoort?
Ja, gewoon fijn. Rust. Ik kan mezelf erin vinden. Ook al, ja, ik vind Frans een hele mooie taal. Ook al kan ik het niet zo goed verstaan. Ergens heb ik het gevoel dat ik wel begrijp wat hij zegt. En af en toe ga ik ook songteksten opzoeken van... En dan ga ik de vertaling zoeken bijvoorbeeld. En dan denk ik, oh ja, dit klopt wel heel echt. Dus ik verlies mijzelf een beetje in die muziek, zeg maar. Dus ook als ik heel veel aan het nadenken ben, dan denk ik, ja, ik moet nu even gewoon terug en muziek luisteren. En dan, ik voel me dan gewoon, dan voel ik me echt helemaal mezelf. Maar mijn muzieksmaak gaat ook echt van hier naar daar. Het is helemaal, het kan alle kanten op. Mm-hmm. Ja, echt waar.
Mm-hmm. Heel divers.
Ja, heel divers inderdaad.
Je hebt het altijd al gehad.
Ik heb het altijd al gehad. Ja, bijvoorbeeld ook als ik in de auto zit en ik ga dan rijden, heb ik liever muziek dan dat iemand me belt of zo.
Ja.
Ja.
Dus je bent ook totaal niet van de podcast?
Dat vind ik een hele leuke dat je dat zegt. Want ik zat zo eens die podcast van jou te beluisteren. En toen dacht ik eigenlijk van, elke keer als ik een podcast moet luisteren, dan heb ik zo van... Oh, dat gaat weer lang duren. En dan, dat duurt zo lang voordat iemand dan uitgepraat is. En dan als ik het dan eenmaal aan het luisteren ben, denk ik... Het is eigenlijk wel leuk om te luisteren. Yeah. En dan ben ik helemaal in dat verhaal. En dan denk ik, oh, nou, het is jammer dat het nu afgelopen is. Mm-hmm. Dus dat, leuk. Ja, maar ik ben niet echt van de podcast, moet ik zeggen. Ook niet echt van de documentaires of zo. Dat.
Ja, ik heb dat ook al een beetje. Ik denk van tevoren, oh, dat gaat heel lang duren. Mm-hmm. En als je er eenmaal in zit, dan... Ja.
En jij?
Nou, ik hou echt van de podcast. Ja, en als het echt een podcast is waar ik elke week naar voor terugkom, dan ben ik ook heel blij als ik soms om 2 uur zie staan.
Ja.
Dus dat is echt heel extreem. Maar dat was de Swish & Flick podcast. Dus dat zijn 4 vrouwen die over Harry Potter praten.
Oh ja,
dus als je dan ziet dat ze daar 2 uur over doen en dan gaat het over 1 hoofdstuk, dan was ik al helemaal zo, oh yes, gezellig. Ja. Maar dat is dus denk ik ook wel, kwam ik er laatst achter, zo'n ding van dat ik niet echt alleen kan zijn of dat er geen stemmen om mij heen zijn. Dus ik kan heel fijn op mezelf zijn, maar er moet altijd wel iets aanstaan en dan vaak andere mensen die aan het praten zijn.
Ja.
Dus dat heb ik ook wel gemerkt, dat ik echt constant wel iets moet hebben aanstaan.
Oké,
Dus ja, ik vind het heel leuk om te luisteren. Maar het is ook wel een beetje zo, ja, dat achtergrondgeluid, de radio, een beetje zo voor mij.
Oké, op die manier, ja. Dat is wel leuk inderdaad, ja.
Eigenlijk is dat ook meer jouw serie, zeg maar.
Ja, en dan kijk ik eigenlijk daarnaast ook nog series, dus echt. En dan doe ik ook nog best wel wat Simpsons op mijn iPad.
Ja.
Dat is eigenlijk te veel schermtijd.
Sims maar... was een spel van vroeger, toch? Of niet?
Ik speel het dus nu nog steeds.
Nog steeds, maar gewoon
niet. Ja, het is een oud spel, inderdaad. Dus dat ben ik en dat doe ik.
Maar ik vind het wel grappig wat je zegt over die podcast. Want ik ken bijvoorbeeld jouw serie bijvoorbeeld in Harry Potter dan. En als je dan een podcast daarover luistert, dan herken je dan ook dingen terug, zeg maar, die ze dan zeggen?
Ja, zeker. En ik vind het ook altijd leuk als er, omdat het er 4 zijn, zijn ze er nooit allemaal mee met elkaar over eens. Ja. Ja. Dus dan vind ik het heel leuk als jouw mening dan zeg maar door 1 iemand wordt vertolkt. En dan, dat je dan meediscussieert in je
wordt gevestigd of zo. ja dat inderdaad. Ook. Ik snap helemaal wat je bedoelt.
Ja, nee, dat vind ik echt heel leuk om te luisteren. Maar fijn dat jij trouwens luistert naar de podcast.
Ja, ik dacht wel even van, oké, nou, hoe doen anderen dit eigenlijk? Mm-hmm. En misschien een klein beetje inspiratie eruit halen.
Ja.
Maar ik vond het ook wel interessant om andere verhalen ook te horen.
Ja, ja. Herkende je zelf dingen in de verhalen van anderen?
Ik zit even na te denken welke ik dan heb geluisterd. Ik heb een van zo'n jongen geluisterd. Voor mij was dat iets met zijn vader, maar hou me er niet op vast wat het precies was. Bepaalde dingen in Teerse haar dingen.
Oh,
Kate Teerse, die heeft ook een jaar.
Yeah.
Ik heb met haar samen gewoond ook, vroeger.
Ik
heb nog even gevestigd gekregen van mijn pleegmoeder. maar dingen die ik nu even zo heel snel... weet ik wel even, kan nu al eventjes niet op terugkomen.
Nee. But let's go back, you know Teerse.
Ja, inderdaad. Ja. Echt heel erg leuk. Oh, ik heb haar wel heel lang ook niet gezien. Mm-hmm. Ze is natuurlijk verhuisd.
Ja, helemaal naar Amerika.
Heel erg leuk voor haar.
Ja, echt spannend ook.
Echt spannend, ja. Maar ik ging helemaal stuk om die podcast ook. Ja. Als ze dan lacht, weet je, hij zag er zo aanstekend.
Ja, klopt. Oh, echt leuk. Heel leuk,
ja.
Leuk. Oké, ik ben nu heel benieuwd.
Ik weet daar niet zo heel erg meer, veel meer van. Dus ik heb dat laatst gevraagd aan mijn pleegmoeder van... Ja, hoe zat het met deze? Ja, jullie hebben samen toen bij mij gewoond heel eventjes. Dus ja.
Interesting. Yeah. Ja. Het is een klein wereldje.
Ja, echt een heel klein wereldje. Echt. Vooral in de jeugdzorg, nou, zo denk ik dan.
Mm-hmm. Ja, dus laten we daarin gaan. Ja. Als je er klaar voor bent.
Ja, zeker.
Want ik vraag me af hoe de jeugdzorg voor het eerst in jouw leven is gekomen.
Ja, eigenlijk begon dat toen ik 4 maanden was. Toen is pleegzorg in mijn leven gekomen. Toen ben ik bij een gezin geplaatst. Bij een pleeggezin heb ik nu nog steeds contact mee. Mm-hmm. Dus dat vind ik heel erg fijn. Ik zie ze ook echt als mijn familie.
Yeah.
Mijn gezin, zeg maar. Zoiets, moet ik zeggen. Sinds toen ben ik ook eigenlijk alleen maar in pleeggezinnen en in de groepen en internaten en dat soort dingen terechtgekomen. Mm-hmm. Ik heb volgens mij wel een lijst of een heel boek waar al die dingen in staan. Maar ik moet het nu echt heel erg uit mijn hoofd gaan doen over waar precies. Ik weet niet meer, vraag me geen jaartallen of datums. Want dan weet ik het niet zo goed. Maar verhuis wel heel, heel veel, ja.
Yeah.
Dus, ja, mijn ouders konden niet voor me zorgen. Mijn moeder vooral niet. Ja.
Yeah.
Vaderstukje was toen nog een beetje onbekend. Die leerde ik pas kennen toen ik 8 jaar was. Dus ja, en sindsdien eigenlijk daarin gezeten. Ook na weekendgezinnen. Dus dat eerste pleeggezin werd dus mijn weekendgezin ook uiteindelijk.
Oh ja.
Ja, dus dan moest je daar dan af en toe, moest je dan om de 4 weken, moest je dan een weekend weg uit dat pleeggezin, zeg maar. Dus dan moest je weer ergens anders verblijven. Of als ze hun vakantie hadden, de pleegouders, dan moesten de pleegkinderen moesten dan weg, zeg maar, bijvoorbeeld. Maar dat ligt er een beetje aan. Sommigen mochten dan wel, bij sommigen konden ze wel mee op vakantie, maar bij sommigen niet. Ja. Ja.
En van die gesloten weekenden, dat herken ik ook.
Ja.
Bij ons was dat om de week eigenlijk.
Om de week, ja.
Ja, dus dat was...
Heel de week of alleen het weekend?
Alleen het weekend.
Alleen het weekend, ja. Oké. Okay.
En dan van vrijdag 7 uur tot zondag 7 uur.
Echt een tijd.
Ja. Nee, het is echt zo'n... Ik...
Sorry.
Ik had een keer een pubquiz op school, dus dat... Liep dan allemaal uit, zeg maar. En dat was op vrijdag. Dat begon om 5 uur.
Yeah.
En dat was dus in Breda. Ik woonde in Tilburg. Yeah. En toen ben ik inderdaad letterlijk opgebeld van... Yo, je bent te laat en we staan hier voor de deur. En de groep gaat zo dicht. Dus kom snel je spullen halen, anders heb je niks.
Oh ja, tuurlijk, ja.
Dus ja, zelf vond ik die weekenden niet zo fijn. Hoe ervoer jij dat? Ervoer,
ja. Ervaarde. Hoe heb jij dat ervaren? Denk ik zo. Gewoon. Ja.
Ja.
Oh, dat is aan mij.
Dat is een vraag. Ja.
Oh, ik dat ervaren voor de weekendgezinnen bedoel je?
Ja, voor de gesloten. Dat je
de gesloten weekenden, ja. De ene keer fijner dan de andere. Waarom is het als ik dan bijvoorbeeld iets vergeten was, dan mocht je ook niet meer terug. Want het was dan een soort van echt gesloten. Dus dan had ik gewoon pech. En dat was een beetje raar, want dan kon je niet naar huis.
Ja,
eigenlijk op dat moment. En als we dan terug gingen, dus als het dan zondag was, zondagavond, dan kwam iedereen altijd weer terug. Ja, het ging altijd zo snel voorbij. Ik wilde ook nooit terug. Ik kon ook echt altijd heel erg moeilijk afscheid nemen van dat weekendgezin.
Mm-hmm.
Ik was echt altijd heel erg blij als ik daar was.
Nou,
ja. Dus ik denk, af en toe vond ik het dan ook wel weer dat ik denk van, oh ja, ik moet weer verhuizen. En dan, wat moet ik dan allemaal weer mee? En ook voor de vakanties, want soms ben ik daar dan 3 weken. Ja, net zoals mijn zus en vele anderen weten, ik moet altijd een tas mee. Ik heb altijd andere spullen bij, maar die moet ik altijd bij hebben.
Mm-hmm.
Dat is echt een soort van iets van mij dat ik denk van, ja, dat moet echt nog even mezelf in gaan ontwikkelen. Dat ik niet altijd alles mee moet nemen.
Yeah.
Maar misschien is dat dus toch een stukje van, je weet niet waar je straks terechtkomt en dat soort dingen. Nou ja, dus voor 3 weken dan een hele koffer mee en van alles eigenlijk gewoon helemaal kamer mee bijna. Ja, en dan moet je dat ook weer mee terug, want ik moest dan met de... bus af en toe ook reizen.
Mm-hmm.
En vroeger dan natuurlijk, toen ik klein was, wel met de auto. Dus ik heb het wel fijn ervaren. Ja.
Oké, nou mooi.
Ja.
Even terug toen jij 4 maanden was.
Ja.
Hoe zag je gezin er op dat moment uit bij je biologische...
Ik zat met mijn moeder in een verzorgingstehuis toen. En de rest, wat was de rest toen? Ik heb 1 oudere broer en een oudere zus. En dan, Marie. Middelste zus eigenlijk dan, hè? Ja. Zus. Nou,
Jij bent de jongste.
Ja, ik ben de jongste en dan kom jij. Ja, zo op die manier. dus ik wist helemaal niks over de rest eigenlijk. Dat kwam echt pas later.
Oh, interesting.
Dus echt 4 maanden heb ik met haar daar gezeten. Dat is wat mij verteld is van de, van de voogdijen en mijn pleegmoeder en zo. Dat is wat zij dan allemaal... Dus ik geloof dat ook.
Ja.
Ja. En ja, soms zegt mijn moeder dingen en dan... Dat komt niet overeen met het verhaal wat eigenlijk echt is gebeurd, zeg maar.
Ja. Want jij en moeder en Marie dus zaten in het verzorgingstehuis?
Nee, Marie niet. Nee.
Oh, nee.
Nee. Nee. Alleen ik met mijn moeder, ja.
Oh, oké. Okay, sorry.
Misschien moet jij even vertellen waar jij toen was.
Sinande. Ja. Ja, ik, toen ik 2 maanden oud was, ben ik geadopteerd door een Nederlands gezin.
Uh-huh.
Ja, dat was eigenlijk zo heel mijn leven. Ja, eigenlijk het verschil van tussen haar en mij. Zij is altijd heeft heen en weer moeten verhuizen.
Uh-huh.
En ik heb altijd wel gewoon een vaste plek gehad. Ja. Die mij, was ook een gezin van 4. En die hebben mij toen ook in huis genomen. Echt geadopteerd, zeg maar.
Ja.
En in die tijd was dat ook gewoon mijn gezin, zeg maar, voor mij.
Ja.
Want ja, ik wist ook niet van...
Als je geadopteerd bent, dan noem je het gewoon echt jouw vader en moeder. Dat is adoptie is heel anders.
Heel legaal, inderdaad. Ja.
En dan qua biologische familie. Ik wist wel, 2 maanden niet. Maar wel als je ouder wordt, dan weet je wel van... ik ben toch... Ja, je hebt een kleurtje en mijn adoptiegezin heeft dat niet. Dus ga je toch afvragen, Waar is de rest? Volgens mij, ik weet niet hoe oud wij toen waren. Toen wij elkaar
gingen ontmoeten en zo.
Ja.
Ja, 7, misschien tussen 7 en 12 zo, zou ik het zeggen.
Ja, ik denk al wat. Ja, wat denk je 7, 6 denk ik wel.
Ja.
Maar het was niet zo. In het begin mochten we elkaar niet zo.
Nee.
Oh, nee. Maar even, toen jij dus dacht van, volgens mij zijn jullie niet mijn biologische ouders. Hoe is dat gesprek gegaan en dan uiteindelijk tot een afspraak tussen jou en je zus?
Dat was meer vanuit jeugdzorg gegaan. Okay. Zeg maar. Mijn ouders hadden het me wel verteld, ik wist het wel.
Mm-hmm.
Maar hun hebben wel echt gewoon de stap genomen om iedereen... te leren kennen, maar ze ook belangrijk vonden dat ik wel wist waar ik zeg maar vandaan kwam, zeg maar. Dus ja, eigenlijk zo via zo'n manier is dat gegaan.
Oké.
Ja.
Nice. En ja, eerst mochten jullie elkaar niet. Hoe verliep die eerste meeting?
Ik denk niet dat het de eerste meeting was.
Nee, volgens mij begon het eerst met dat we elkaar een uurtje of een paar uurtjes op een dag mochten zien.
Ja, klopt. Ja.
En iedere keer werd dat steeds langer.
Onder toezicht, hè? Was het ook, ja.
Ja. En iedere keer werd dat ook steeds langer. Ja, uiteindelijk... Volgens mij heeft het ook heel lang geduurd voordat we echt met z'n tweeën alleen mochten afspreken.
Ja, dat is eigenlijk raar, hè? Dat die zorg bepaalt of jij met je zus kan...
Klopt, ja.
Zonder toezicht mag afspreken. En
de eerste keer nog niet uit.
Ja, toen we echt alleen waren, toen mochten we gingen buiten spelen. En dat skelterverhaal.
Oh.
Nou ja, ik zat gewoon vertellen, we deden een wedstrijdje. En zij ging rennen en ik ging op de skelter.
Uh-huh.
Maar ik kon toen niet tegen mij verliezen in die tijd. Dus ik zag dat zij al voor was. En wij lachen er nu om, want we... Ja. En toen heb ik haar eigenlijk aangereden met de skelter. Oh, want En hierna komt het. Zij gilde het uit, het was hartstikke veel pijn. Ze renden me naar binnen. Oh. We waren echt om het hoekje van het huis waar ik woonde.
Uh-huh.
Zij was op bezoek bij mij eigenlijk, ja. En ik wist gewoon wat er gebeurde. Maar ik dacht zo, ik had niet echt nagedacht over de consequenties. Dus zij ging naar binnen, heel snel. En ik ging toen op de trampoline maar springen.
Niks is er
eigenlijk. Alsof er niks aan de hand was, gewoon letterlijk. En echt een beetje gewelddadig toen in die tijd, denk ik, was ik misschien wel. Ja. En zo eigenlijk. En toen werd ik naar binnen geroepen, weet ik nog. Ja, en toen moest ik gaan uitleggen wat ik gedaan had. En dat je echt heel veel pijn had. Je had volgens mij ook een gat in je hoofd, dacht ik. Of niet?
Ja, ik lag wel helemaal open.
Ja, je lag helemaal open, ja. Ja. Maar daar zijn we al lang al overheen. Ja.
Okay,
maar
mooi.
Sindsdien ook wilde ik jou niet meer zien.
Ja, klopt. Nee, dat is echt zo.
Ik zei ook tegen jeugdzorg en mijn adoptiefamilie dan... Ja, ik wil niet meer daar naartoe. Omdat ik haar zo eng vond. zei, ik was echt bang. Zo meteen gebeurt er weer iets of zo. Ja. Toen heeft het weer, ja, toen heeft het heel lang weer geduurd voordat wij elkaar weer zagen. Ja. En toen weer opnieuw begonnen van oké, okay, weer een paar uurtjes.
Weer een paar uurtjes inderdaad. Weer opnieuw.
Ja. Dat is wel grappig, want onze band is nu zo sterk. Ja. Ja.
Waardoor komt dat eigenlijk, ja...
Omdat we toch denk ik al wel heel veel hetzelfde zijn. Wij zitten ook een beetje rond dezelfde leeftijd natuurlijk. Mm-hmm. Dus wij erkennen heel veel dingen in elkaar ook wel. Ja, ja. Ja, soms is die band gewoon zo.
Ja, nee, mooi dat die weer is gekomen. En dat jullie ook gewoon zulke jeugdige ervaringen hebben met elkaar.
Ja, ja.
Dus dat is ook echt heel mooi. Oké, nou, terug naar jou misschien. Ja. Want waar ging jij naartoe nadat je met je moeder in het opvangtehuis zat? Weet je dat nog?
Ja, dat was het allereerste pleeggezin.
Ja, oh, dat fijne gezin.
Ja, dat hele fijne gezin inderdaad. Oh, ja, nice. Ik ben zo dankbaar en very grateful voor hem. Ja. Ik ben daar toen volgens mij gebleven tot ik 4 jaar was. En daarna ben ik weer naar een ander gezin geplaatst.
Yeah. Waarom gebeurde dat?
Ja, dat heeft de jeugdzorg toen ook zo bepaald. Volgens mij was het omdat dat eerste gezin... Ja, die kregen ook andere pleeggezinnen. Dus dat, pleegkinderen, sorry. Dus dat rouleerde toen ook een beetje. Maar ze zijn er wel altijd voor mij geweest. Ze zijn altijd in mijn leven gebleven. Op hoe dan ook, op wat voor manier. Dus later ben ik volgens mij nog een keertje terug naar ze toe gegaan. Uh-huh. En toen is dat eigenlijk altijd mijn weekendgezin ook gebleven. En ja, ik heb dat echt gezien als soort van mijn familie eigenlijk.
Ja, dat was dus, inderdaad een hele fijne, stabiele basis.
Ja, hele fijne, stabiele basis. Hou vast. Echt heel fijn, inderdaad. Ja, ik weet nog wel dat met mijn pleegvader had ik echt een enorm fijne band. Echt gewoon, die band was gewoon 2 druppels, gewoon 1 hand op 1 buik met mijn pleegvader. Maar die is toen overleden in 2010. Oh. Dat was echt een hele grote klap toen. Sinds toen is mijn leven ook eigenlijk echt een soort van bepaalde rollercoaster geworden. Soms denk ik nu nog wel eens na van oké, hoe zou het zijn als hij er toen nog wel was geweest? Zou ik dan misschien daar hebben gebleven? Of hoe, weet je? Of, ja, dus wij hadden ook eventjes rust nodig natuurlijk en even de tijd nodig om dat ook allemaal te verwerken. Mm-hmm. Dus toen bleef ik daar ook heel eventjes niet. Yeah. Wat ik wel zelf heel fijn vond is dat ik erbij was toen dat allemaal gebeurde. Dus ik heb daar wel een hele herinnering van, moet ik zeggen. Dus ik ben daar ergens ben ik ook wel dankbaar voor dat ik daar toen ook bij was. Wel eng, want ik vind doodgaan altijd heel erg eng. En, maar ja, het is toch wel fijn. Dus toen ben ik teruggegaan naar andere gezinnen. Ondertussen, maar wel altijd in Brabant gebleven. Yeah. Dat wel. Okay. Dus Breda, Etten-Leur. Dus ik ging van Breda, van mijn verzorgingstehuis met mijn moeder, ging ik naar Etten-Leur. Ik heb ook in standaard buiten gewoond. Maar altijd wel een beetje die hoek van Brabant. Ja, nooit echt de buiten. Okay. En altijd Breda, Etten-Leur, die kant zo.
Yeah. Ja, fijn, fijn. Ja. Bij mij was dat denk ik... Ik ben ook in Breda gebleven. Of Tilburg, Goorle.
Klopt inderdaad, die hoek. Ja.
En bij ons was dat omdat eigenlijk alles viel onder hetzelfde organisatie. Oh, weet jij of dat bij jullie ook zo was? Want ik merk... Nou ja, soms worden kinderen uit Brabant juist opeens naar Groningen of naar whatever. Maar ik merk ook best wel vaak dat Brabant best wel gewoon in Brabant blijft.
Ja, klopt. Ja. Ja, dat ligt denk ik ook aan de organisatie. Ja, wat heette het toen? Het heette Zuidwester volgens mij toen. En daarna is het Just geworden.
Oh, ja.
En nu heet het volgens mij Sterk Huis. Ik weet niet of je een van die namen kent.
Sterk Huis ken ik.
Sterk Huis,
ja. Zeker.
Sterk.
Ja. Oh, I love it.
Dus ja, dat zijn 3 namen die ik nu nog even heb onthouden. Maar jij bent ook dan in Breda en in Brabant gebleven eigenlijk. Ik denk dat dat gewoon iets van hun is wat daar dan gebeurt.
Ja.
Ik weet nog wel wat me nu in één keer te binnen schiet is dat ik toen ik 6 jaar was volgens mij. Ik weet heel eventjes niet precies. Volgens mij was het in 2004. Maar ja, ik kom uit 2000, dus dat betekent dat ik dus 4 jaar was toen.
Ja.
Toen ben ik naar zo'n... Ja, dorpje gaan in Teteringen. Mm-hmm. Daar hadden ze allemaal gezinshuizen naast elkaar staan. Ah, allemaal van die villa's, zeg maar.
Maar ben ik daar 1 keer geweest.
Ja?
Ja.
Ja, zou wel kunnen. Tussen Oosthout en Breda.
Precies.
Echt een beetje ergens achter in dat bos.
Dat. En dan zo'n paardje inderdaad.
Ja, oh, leuk. Zo'n voetbalveldje ernaast inderdaad.
Ik was toen naar de groepenplek gegaan. Niet naar de gezinshuizen daar, maar naar de groepen. Want daar woonde een vriendin van mij destijds.
Oh, echt?
Ja. Maar inderdaad, dat was echt inderdaad zo'n afgelegen,
ja,
afgelegen gebied, afgelegen, ja, plek.
Nee, dus daar heb ik heel lang gezeten. Ik ben toen eerst, want een gezin is daar naartoe verhuisd.
Mm-hmm.
Maar eerst woonde ik met dat gezin. Ze hadden ook nog volgens mij 6 of 7 andere pleegkinderen. Dus die waren dan allemaal, hè, mijn pleegbroertjes, yeah, en mijn pleegzusjes op dat moment. En ik was de jongste toen daar. Ik ben altijd overal wel de jongste geweest, totdat ik 17 was. Dus toen zijn we met dat huis vanuit Breda, hebben zij gevraagd van, ja, dat heette toen Zuidwestertjes, hebben ze gevraagd of wij dus ook daar op dat nieuwe, want het was een nieuw terrein, mm-hmm, in die nieuwe villa's, dan mochten we ook als eerste het huis kiezen.
Oh,
welke,
cool,
villa's we dan wilden, in welke, mm-hmm, villa we dan wilden zitten. Ja, natuurlijk gingen, ja, mijn pleegouders dan wel toen zeggen van welk huis. Maar ja, ze hadden natuurlijk het eerste, de beste huis gekozen die dichtst bij de weg was. En, ja, weet je wel, dat soort dingen. Ja, maar ja, vind ik prima. Het was wel een hele leuke tijd. Ook veel meegemaakt op dat terrein daar.
Mm-hmm.
Ook gewisseld nog van huizen. Weggegaan nog. Andere pleegouders zijn toegekomen omdat ze toen ziek werden. En toen ook, mm-hmm, niet meer voor ons konden zorgen.
Mm-hmm.
Dus ik krijg ook elke keer te maken met nieuwe pleegzusjes, pleegbroertjes op, ja, dat moment of zo. Ja.
Ja. Hoe ervaarde je dat om steeds die wisseling te hebben?
Mm-hmm.
Vandaar die tas altijd.
Ja, vandaar met
die grote tas.
Die grote tas, ja, die moet altijd mee. Hoe ik dat ervaren, ja, heel wisselend. Ja, ik vond het natuurlijk niet leuk, want maar ja, op een gegeven moment bereid je je er wel op voor.
Mm-hmm.
Dus ook van die groepen waar ik dan heb gezeten, want er zat een school toen bij. Dat was ergens in Rijsbergen, was een school toen naast. En toen heb ik ook daar op die groepen, ben ik ook verwisseld. Mm-hmm. Ja, die afwisseling kan leuk zijn, omdat je dan weer met nieuwe mensen zit. Yeah. Maar het kan ook dat je denkt van, nou, ik ben net gewend aan die mensen en dan moet je weer gaan wennen. Maar ja, ik was echt jong, dus, ja, ik moest wel heel snel wennen. Ik wist wel dat ik heel snel kon wennen aan het, mm-hmm, nieuwe pleegouders dan. Maar ik denk dat voor mij ook een stukje bindingsangst en verlatingsangst aan mij heeft overgehouden. Ja.
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 Ja. Ja, ik vind het... Oh nee, sorry.
Ja, ik denk dat dat wel ook is... ja, heeft gemaakt wie jij nu bent. Want jij bent wel heel sociaal... heel open. En ik denk dat dat ook wel te maken heeft met dat jij altijd wel met, zeg maar, die andere kinderen, mm-hmm, of pleegbroertjes, zusjes, altijd, ja, met hun, ja, je zat goed met hun vast, ja, om het zo maar even te zeggen.
Ja.
Met hun, ja.
Goed bij om kon gaan.
Ja, dus zo, daarom, ja, denk ik gewoon die openheid en die, dat sociaal, ja,
ja,
dat.
Je had geen keuze ook, dat is het.
En dat is dan wel het verschil weer tussen ons. Ik heb dat juist minder, omdat ik altijd een vaste, veilige plek heb gehad.
Mm-hmm.
Gewoon mijn kring. En dat was mijn kring. Ja, bij jou is dat wel wat breder.
Ja.
Dus ja.
Ik wilde net vragen inderdaad hoe Marie er dan naartoe kijkt. En ik vind het zelf ook altijd wel lastig om zo'n vraag te stellen van hoe ervaar je dat? Want dat was je leven, zeg maar.
Yeah.
Dus het is ook best wel raar om daar op een andere manier naartoe te kijken dan van, nou ja, dit was gewoon hoe het was. En ja, daar pas je op aan of niet. En dat gaat soms makkelijker dan de andere,
ja,
keren.
Ja.
Maar ik vind het inderdaad ook wel mooi dat je dus zegt van, het maakt me ook wel sociaal en,
ja,
zo,
ja,
zo quick.
Wie ik dan nu ben, inderdaad. Ja. Ja. Ik wist nog wel van die tijd dat je dan, je had een soort van, ja, je had een voogd toegewezen. Mm-hmm. En via daar liep ook alles eigenlijk. Dan moest je weer toestemming vragen aan je voogd om dingen te doen.
Yeah.
En formuliertjes ondertekenen en dat soort dingen. En dan had je ook een evaluatiegesprek.
Yeah.
Ja, binnen zoveel weken of zoveel maanden. Ik weet nog wel dat elke keer dan moest je doelen stellen voor jezelf. En dan heb je dat behaald, ja, of niet, weet je. Ja, echt. Ik dacht, ja, echt van, ja. En soms werden ze boos als je het dan niet had behaald. En ja, ja, hoe ga je het nou dan wel doen voor de komende, ja, tijd? En ja, dus heb ik echt heel veel dingen ook ja, wel aan gehad. Ik denk dat dat ook natuurlijk wel maakt wie ik dan nu ook wel ben. Mm-hmm. Ja.
Mooi. Want ja... helemaal vergeten te vragen en dan gaan we eigenlijk ook weer nu op persoonlijk deel. Maar ja, wat doe je zoals als werk?
Ja, ik ben eigenlijk afgestudeerd voor luchtvaartdienstverlening.
Nice.
Dus ja, ik heb wel wat gevlogen in mijn leven ook. Ja.
Ja.
Dus dat is wel leuk. Toen eventjes een tijdje op de grond gewerkt. Dus ik ben eigenlijk altijd in de reisbranche, in de luchtvaart gezeten.
Leuk.
Dienstverlenend, mm-hmm, dat heel erg. En nu momenteel eigenlijk even, ja, helaas even nu niks. Want ik ben nog even op zoek.
Ja,
ja,
same.
In between. Oh, jij ook, ja.
Ja, nou, ik heb wel een baan, maar ik ben wel op zoek naar iets anders.
Oké. Okay.
Like,
Maar dat is goed.
Ja. Ja,
zolang je je baan hebt, kun je altijd zoeken naar iets anders. Ja. Want ik heb ook de kans gekregen om in het buitenland mijn stage te lopen voor een half jaar. Dus dat heb ik ook gedaan. Ja, in Spanje heb ik toen een half jaar gewoond.
Nice.
Maar ja, dan mensen vragen van, ja, hoe vind jij dat dan om dan helemaal naar het buitenland te gaan verhuizen? Ja.
Zo, ik was het eigenlijk helemaal vergeten. Het was zo snel gegaan, die tijd.
Toen heb je mij toen nog, want toen woonden wij samen toen.
Ja.
In die tijd, weet ik nog. Toen heb je mij afgezet inderdaad op het vliegveld. Maar ja, voor mij verhuizen maakt niet eens zoveel uit. Nee, je kan overal wonen. Ja. Ja,
klopt. Ja. Ja, klopt, ja. Zo, je was heel snel weer terug, vond ik. Terwijl wij, hoe lang hebben wij samen gewoond?
2 jaar. Oh. 2020 tot...
22.
Dan. Oh, leuk.
Ja.
Dus toen, 2020, dus was jij 20?
Ja.
Of werd je 20? En hebben jullie dus toen 2 jaar samen gewoond? Cool.
Klopt,
is
inderdaad.
Dat, hoe is dat gegaan? Want, en ik weet nu, we zijn echt heel erg hoog op dak, maar ik vind het gewoon...
Ja, ja, wel leuk dat je dat vraagt inderdaad. Ja. Want dan wilde ik eigenlijk nu vertellen inderdaad van hoe dat dan... nou ja, als je dus 18 bent, dan moet je weg bij het pleeggezin of bij waar je dan ook woont in die... Ja, dat is dan zo in die wereld.
Ja.
Dus ik wist al wel, dus als je 18 bent, dan moet je weg, dan moet je echt op jezelf. Dus ik had toen ik 17 was, toen had ik al zoiets van, wacht even. Want over een jaar moet ik echt alles alleen gaan doen.
Ja.
Dus, en die pleegouders waar ik toen woonde, ik vond het daar persoonlijk ook niet meer dat ik denk van, dit past ook niet bij mij. Zij pasten ook niet bij mij en ik pas ook niet bij hun, zeg maar. Dus ik heb toen aan hun gevraagd van, over een jaar moet ik weg. Maar ik zou het wel fijn vinden als jullie er nog wel voor bepaalde zaken voor mij kunnen zijn. Maar laat me wel voor nu alles alleen doen, hè. Zoals wassen en koken en dat soort dingen. Dat ik eigenlijk alles alleen doe.
Oh.
Maar dat jullie nog wel een klein stukje toezicht houden op mij. En ook voor het financiële gedeelte natuurlijk, dat ze er dan nog wel waren. Maar
wat super slim. Dat je en voorbereid ook. Dat je denkt van.
Misschien ook een tip 17. Voor anderen inderdaad.
Ja,
als je weet dat je als 18 weg moet, ga dan van tevoren alvast een beetje voor jezelf. Ja, echt doen alsof je al op jezelf woont. Maar dat ze er nog wel een beetje zijn voor je. Want je wordt echt losgelaten hè, als je 18 bent. Dan bij sommige ouders maakt het niet zoveel uit. Sommige ouders zeggen nog van nee joh, blijf nog maar even wat langer. Yeah. Want bij de buren bijvoorbeeld. Mijn buurjongen die mocht destijds zo langer blijven. Toen op zijn 19 of 20ste ging die pas daar weg. Maar ik was er ook al helemaal klaar mee. Ik was echt klaar mee. Ik wilde ook echt op mezelf. Dat vond ik ook echt fijn. Dus op mezelf. En toen heb ik daar 2 jaar gewoond. Want dat was een tweejarig contract eigenlijk.
In Breda was dat
toen. Van ik weet heel even niet die organisatie. Maar dat moest, kreeg je een woning toegewezen. En dan mocht je dan soort begeleid wonen. Maar wel helemaal op jezelf.
Mm-hmm. En dat was dat dan ook geregeld vanuit jeugdzorg? Of kreeg je daar als jeugdzorg voorrang op? Of?
Nee, geen voorrang, maar dat werd toen wel inderdaad geregeld. Die organisatie heeft nog een woning vrij. Dus je mag daar 2 jaar mag je daar wonen, moet je na 2 jaar wel wat anders gaan zoeken. En toen kwam mijn zus in 1 keer met na 2 jaar van... hoe ging dat eigenlijk?
Ja, jij vertelde mij toen dat je daar weg moest. En op dat moment... dan moet ik eigenlijk even terug naar het begin. Want mijn adoptiemoeder is dan gescheiden van mijn adoptievader. En ze had toen een woning in Etten-Leur gekocht.
Ja.
En daar heeft eigenlijk heel mijn gezin eigenlijk gewoond. Mijn oudere zus, mijn oudere broer. En dan,
familiehuis.
Ja, ik zeg familiehuis, zeg maar. Mm-hmm. Dus eerst mijn moeder had daar gewoond. Maar mijn moeder die ging samenwonen met haar nieuwe vriend. En toen kwam dat huis eigenlijk weer... vrij. En toen was mijn zus zwanger. Dus zij is toen met haar vriend daar samen gaan wonen ook.
Ja.
Ze heeft mijn zus daarin gewoond. En die hebben toen iets anders gevonden. En toen stond het huis weer vrij. En toen is mijn broer met zijn... eigenlijk een soort studenten... gewoond. En toen ging mijn broer ook weg. En toen stond het huis eigenlijk weer leeg. Dus toen had ik het idee van... woonde ik toen bij mijn vader. En ik was ook best wel jong... iedereen heeft zo een moment waarvan je denkt, ik wil uit huis of ik wil weg. Dat is eigenlijk precies wel een perfect moment dat ik toen naar mijn moeder vroeg van, het huis staat nu weer leeg. Zo is het misschien een idee dat mijn zusje en ik daar samen kunnen wonen. En dat mocht toen. En toen, eigenlijk zo. Ja, dat was echt wel...
Ik was toen heel erg blij.
Gezegend eigenlijk. Ja,
echt gezegend inderdaad. Ja, dat was echt heel fijn. Ja.
Mooi. En, maar hoe verliep dat? ik zie dat jullie nog steeds naast elkaar zitten. Dus het heeft niks verpest in de relatie. Maar nee. Hoe was het om samen te wonen met je zus na nooit samen te hebben gewoond?
Ja, ook een rollercoaster. We hebben ook heel veel meegemaakt. Ook heel gezellig. Mm-hmm. Ik dacht echt van, eindelijk woon ik toch met echte bloedverwanten samen, inderdaad. Dus het was heel leuk. Maar ook echt, we hebben ook heel veel dagen of weken zelfs gehad dat we gewoon langs elkaar heen liepen. Niet tegen elkaar gingen praten. En echt allebei heel koppig zijn daarin. Maar toch wel respect voor elkaar hebben. Dat hebben we wel vaak wel gehad. Ja. Dus het is... Wij kunnen wel samen, maar ook niet samen, zeg maar. Dat hebben we toen gezien. Ja. In de woning, inderdaad. Ja, dat... Maar ja. We hadden heel erg ook ons eigen leven, moet ik zeggen. Ja. Dus wij liepen heel erg langs elkaar heen. Dus we zagen elkaar ook eigenlijk bijna nooit. Op een gegeven moment. En toen in één keer zat je bijna elke dag bij mij op het werk.
Het komt altijd wel weer goed.
Het komt altijd wel weer goed, ja. We weten van elkaar ook hoe we het goed moeten maken, zeg maar. Nice. Of.
Ja, je hebt altijd wel... Ja, hoe zeg je dat? Iedereen... Je hebt altijd ups en downs.
Ik denk dat voor iedereen...
Met samenwonen, met elkaar voor de eerste keer.
Ja.
Met echt inderdaad bloedverwant. Maar ook jij dat je gewoon echt gewoon... Want je had eerst alleen of met gezin, maar nooit met iemand echt zo één op één.
Klopt, ja.
En ik ook niet. Dus dat was voor ons allebei ook zoeken. Ik vond dat er wel lachen, want dan kwam jij op mijn kamer. En dan ging ze op de rand van mijn bed zitten. En dan zei ze niks, was gewoon aan het zitten. Maar ik was gewoon in mijn... Mijn kamer was mijn space.
Ja, ja. Dus ik ging daar gewoon zitten.
Dus ik keek haar aan van, wat doe je hier?
Ja, dat weet ik nog. Ja, ik ben helemaal vergeten, maar niet zeg. Ja.
En jij bleef zo lang daar zitten.
Maar ook niet dat je gewoon zegt van, ga weg of zo. Ja, ik kwam dan binnen, dan ging ik gewoon zitten. Maar niet, jij zei ook niet van, ga weg of zo. Dus ik dacht, dat kan gewoon.
Oh, leuk.
Ja.
Nee. Heel fijn.
Zij sliep op de zolder en ik mocht beneden slapen. Ja.
Ja. Ja. Altijd filmde ik jou dat je daar zat. Zo zit ze weer.
Ja. Ja, vond ik altijd heel fijn. Maar ik deed dat was van vroeger ook al hoor.
Uh-huh.
Vroeger ging ik ook altijd naar iedereen naar de kamer. Ik weet toen wel dat ze toen op een gegeven moment hebben ze mijn deur op slot gedaan. Ja. In dat hele zin. Oké. Ja, als ik daar zo op terugkijk. Ja, dat was wel heel heftig hoor. Ja.
Yeah.
Dan deden ze mijn deur op slot. En dan, maar ik was altijd iemand, ik moest altijd 's nachts naar de wc.
Uh-huh.
Ja, dat kon dan niet, want mijn deur was op slot. Oh. Het boeide dan ook niet of ik dan naar de wc moest of niet, zeg maar.
Yeah.
Maar ja, ergens snapte ik het ook wel. Want ik ging altijd bij iedereen kloppen en op de deur. Dus ja.
Ja, klopt.
Dus ja, maar ja, toen met jou deed ik dat ook. Maar was veel vrijer. Ik vond het wel heel leuk. Ja.
Ja, ik zat ook wel bij jou. Als we bijvoorbeeld het klaarmaken of zo. Jij deed er dan langer over dan mij.
Ja, dan zat ik altijd
bij jou te wachten tot je klaar was.
Ja, ja
klopt. Ja.
Toch elkaar opzoeken inderdaad.
Ja. Toch wel.
Ja, mooi. En hoe oud... Wacht, dat weet ik. Want ik ben ook van 2000. Dus je bent 24.
25.
Oh, 25. Ik jij bent dus al jaren geweest.
Ja, klopt.
Ik word 29 oktober.
Oh ja,
dus vandaag. Dus dat duurt nog wel
eventjes. Dus al eventjes weer niet bij elkaar.
Ja.
Ben jij daarna, Nisreen, helemaal op jezelf gaan wonen?
Ja.
Hoe was dat dan, om alleen te zijn opeens? Of was je alleen überhaupt? Of,
nee, niet echt alleen.
Daar ging je heel veel mensen uit.
Toen zat ik op school, inderdaad moest ik een stage doen. Maar ja, dat was natuurlijk in Amsterdam, op Schiphol. Moest je binnen een uur dan bezig kunnen zijn. Toen heeft een collega van mij, laat ik zo zeggen, van dat werk toen... heeft toen gezegd van... ja, ik heb een huis, of tenminste hier van die organisatie... maar van die organisatie moet je wel met z'n tweeën wonen, zeg maar. Dus het was dan op basis van antikraak eigenlijk. Dus dan heb je ook geen zekerheid dat je daar lang kan wonen. Dus dat was voor mij ook heel eventjes toch. Want ik ben toen naar Amsterdam gegaan, hè?
Klopt.
Ja. Toen ben ik naar Amsterdam eigenlijk gegaan. Met dat meisje dan, met die collega. Mm-hmm. Was ook heel leuk. En ook, wij konden het ook wel goed vinden met elkaar. Want wij leefden ook wel langs elkaar heen. En met de jaren meer bouw je toch steeds meer een respect ook voor de ander. Je respecteert de ander. Je stelt regels wel samen op.
Yeah.
Wel natuurlijk, want je woont samen. En toen ging dat eigenlijk door dat ik daarna wel alleen ging wonen, zeg maar. Yeah. Dus zij ging toen weg.
toen ging ik toch heel eventjes naar mijn ouders. Nee, waar ben ik naartoe? Waar ben ik toen naartoe gegaan?
Ja, bij onze zus inderdaad.
Ja, toen ben ik even, want ik moest daar weg. Uh-huh. Toen had ik even geen woning. Weet je zeker dat ik daar toen... Nee. Toen kreeg ik een andere woning aangeboden van die organisatie. Dus toen ben ik verhuisd naar het andere gedeelte van Amsterdam. Uh-huh. En toen ben ik naar mijn oudste zus daarna toe gegaan omdat ik geen plek had. En toen ben ik weer terug naar Amsterdam gegaan, toch? Als het ja, goed, ja, klopt, ja, als het gewoon goed is. Ja. Dus daar heeft ook heel veel dingen in verhuisd, ja.
Ja, dus inderdaad nog steeds.
Nog steeds niet echt een vaste plek voor mij. Wat voor mij heel belangrijk is, is echt vastigheid eigenlijk. Ja. Dus daar zoek ik nog steeds naar een woning die echt vast staat. Ja.
Nou, ik hoop dat je het vindt.
Ja, dat hoop ik ook. Ja.
Ik ken het je zo.
Dank je. Maar voor mij hoe dat... Ik vond het geweldig. Alleen.
Ja? Ja.
Toch een stukje van... Je woont dan wel samen, maar eigenlijk, jij was er bijna nooit en zij was er dan ook bijna nooit. Mm-hmm. Ja, toen ging ik echt steeds meer mijn eigen leven een beetje leiden. Ja,
ja, mooi. Ja. En je had het daar net al een beetje gezegd, dat je bekeerd bent.
Ja, klopt. Ja.
Dus daar ben je ook achter gekomen.
Ja.
Hoe is die weggegaan?
Vanaf vroeger kreeg ik bepaalde dingen mee, want sommige pleeggezinnen waren wel een beetje spiritueel. Dus daar heb ik een beetje mijn spiritualiteit. Ik was altijd wel een beetje soort spiritueel-achtig iets. En toen deed ik heel veel met horoscopen vroeger.
Ja.
Daarna is dat ook weer een beetje vervaagd. Toen kreeg ik bepaalde vrienden die gelovig waren. En steeds meer vertelden ze mij verhalen ook eigenlijk. Mm-hmm. Vriendinnen. En dan, dat voelde toch als een soort van... rust, een waarheid, zoekende. Ik was toen nog heel zoekende, want ik wist altijd wel dat er iets was. Maar ik wist niet zo goed wat er was. Ja. Dus daar was ik heel erg lang naar op zoek. Ja, en toen mijn bekering eigenlijk, dat is dan vorig jaar gebeurd. Mm-hmm. Dit jaar eigenlijk nog een keer, maar dan vorig jaar echt voor het echt, zeg maar.
En wat betekent voor het echt?
Voor het echt dat je echt het uitspreekt, de geloofsovertuigenis, zeg maar. Dus dan is dat echt voor het echt. Ik kan maar gewoon heel erg mijn rust daarin vinden, ja. En ik ben blij dat dit op mijn pad terecht is gekomen. Mm-hmm. En dat ik voor deze weg heb gekozen.
Ja, mooi. Want
echt persoonlijk.
Wat ik inderdaad het mooie aan religie vind, is de rust en de liefde.
Ja.
Die het kan brengen voor de liefde. En ook een soort van...
Verbinding ook.
Ja, dat enorm inderdaad. En dat verschil natuurlijk met wat je wel en niet leest en hoe je het interpreteert. Maar dat alles wel een beetje... Nou, niet alles een reden heeft, maar dat dingen gebeuren zoals ze gebeuren. En uit de meeste dingen kunnen we lessen trekken. Of dat kan ons helpen om iets te doen in de toekomst. Of krachtig te worden of sterker te worden.
Mm-hmm.
En dat is soms best wel lastig om dat te zeggen over vooral de lastige dingen die er zijn gebeurd. Dus hoe kijk jullie daar samen naar? Want jullie levenspad is allebei best wel verschillend gelopen.
Ja.
Maar alsnog komen jullie van dezelfde moeder en zijn jullie nu samen. Ja. En...
Jij hebt het altijd wel interessant gevonden. Dus voor jou was het altijd... Voor mij was het ook geen verrassing dat zij dat zou doen, zeg maar. Dat jij de bekering en jij hebt het altijd... Dat is altijd gewoon een stukje van jou ook, vind ik. Daarin verschillen wij denk ik wel heel erg. Ja. Ik voel me wel echt heel... heel Nederlands, om het zo maar even te zeggen. Ik heb ook wel het idee, ik geloof ook wel, net als wat zij zegt, dat er iets is. Alleen heb ik nooit echt zo in verdiept of daar op zoek ben gegaan. Ik heb altijd zoiets van, als er iets is, dan zal ik dat vast wel zien. Maar ik vind het wel heel interessant om dan te horen wat zij er dan over te zeggen heeft. Of hoe zij dat dan interpreteert of ervaart. En dat vind ik dan wel heel mooi, zeg maar. Ja.
Ja.
Dus daar kan ik misschien nog wel iets van leren, zeg maar.
Nice.
Ja, en vooral wat belangrijk is dat je elkaar altijd wel blijft respecteren, zeg maar.
Ja.
Dus soms hebben we het er ook niet over, omdat het gewoon het is wel iets persoonlijks. Dus ik loop er niet mee dat ik denk van,
of het dan wel of niet te sprake komt. Wij kunnen gewoon wel goed met elkaar.
Ja.
Ja. Over andere familieleden gesproken of andere mensen om mij heen hebben... Sommige mensen hebben er wel wat meer moeite mee gehad, moet ik zeggen. Ja, heel veel vragen en dat soort dingen. En denken dat alles meteen goed moet. Maar het is voor mij ook zoekende. Hè? Niemand weet alles. Zelfs de hoogstgeleerde weet niet alles. Dus daarom vind ik het wel heel lastig dat er dan nu een bepaald beeld van mij wordt gezien. Dat ik meteen helemaal ben veranderd en dat soort dingen. Maar dat is helemaal niet zo. Ik ben nog steeds dezelfde persoon. Alleen voor mij persoonlijk zijn er een paar dingetjes die ik nu anders doe. En sommige bepaalde mensen om me heen denk ik dat ze dat misschien niet zo goed kunnen hebben.
Want hebben die een andere religie of zijn die atheïst? Of?
Ja, ook atheïst inderdaad. Ook een andere religie bijvoorbeeld, ja. Maar... Ja, dat is wel het verschil.
Een beetje onbegrip.
Ja, ze denken dat alles precies zo moest zoals het ook allemaal daar beschreven staat. Maar ik kan nu nog niet alles meteen goed doen. Ik ben ook nog lerende, zoekende daarentegen. Dus ja, ik vind dat heel lastig dat ze zo'n bepaald beeld hebben.
Maar je zus wel de steun. Dus dat is ook wel een rode draad door deze aflevering, denk ik. Jullie steun aan elkaar.
Ja, dat ook. Ik heb natuurlijk ook een hele andere lieve zus. Die heb ik ook ontmoet in een pleeggezin. Die is ook altijd nog voor mij geweest. Dus dat vind ik ook wel fijn. Ik vind de zussenband altijd wel belangrijk.
Ja, zeker. Kan ik nu zeggen dat jullie qua familie en gezin en die banden een redelijk rijke jeugd hebben gehad?
Welke familiebanden bedoel je?
Zeg maar gewoon familiebanden aan zich. Zeg maar de familie die er was.
Niet per se.
Uh-huh.
Omdat wij samen met elkaar wel die band, dat we dat echt hebben. Alleen ik heb hiernaast, naast mijn biologische zussengezin, zeg maar mijn adoptiegezin is ook mijn... Hun noem ik ook gewoon mijn echte zussen, zeg maar. Ja. Dus ja, hun zijn ook voor mij gewoon heel belangrijk. Dus ik denk in dat opzicht dat dan wel een beetje anders is. Maar ja, ik weet ook niet waarom onze band zo... ik weet het niet. We hebben dat altijd al zo gehad. Ik denk ook meer... Ja, we begrijpen elkaar gewoon als een... ik denk aan de eindstreep is het gewoon... Wij hebben elkaar en dat weten we ook van elkaar. Ja. En dat is eigenlijk gewoon... Ja...
Ja, met andere familiebanden, dat is heel anders. Het is heel anders, maar dat komt ook omdat ik zelf persoonlijk, als ik alleen voor mezelf spreek, ook even voor mijn zus, maar wij laten onszelf een beetje de buiten, moet ik zeggen. Er zijn heel veel dingen gebeurd.
Ja.
Waarop wij zoiets hebben van, kijk, hè, weet je, familieband is altijd belangrijk. En iedereen zegt altijd, ja, je moet dat goed onderhouden en dat soort dingen. Maar mensen weten niet wat daar is geweest. Nee. En ook al moet je, hè, we gaan ook niet voor de schijn leven, zeg maar.
Ja.
We gaan ook niet om dat perfecte plaatje, maar bijvoorbeeld met feestdagen dat je elkaar dan ziet.
Mm-hmm.
En dan opeens leuk doen met elkaar. Ja dan zijn wij niet van dan, zeg maar, bijvoorbeeld. Toch?
Nee, zo daarin, manier. Ja, ik denk dat wij de enige zijn die... in dat opzicht elkaar hebben opzoeken, en begrijpen.
Wij hebben een heel ander beeld dan de rest heeft van onze familie, zeg maar. Ja.
Want jullie zijn de twee jongsten, toch? Ook?
Ja.
Ja.
En natuurlijk, hè, dat eerste pleegzin zie ik natuurlijk ook als familie. Ja. Maar het is toch voor mij, ik ben een heel eigen persoon, moet ik zeggen. Soms voel ik mij heel erg alleen, maar ik ben ook altijd heel erg alleen. Dus daarin ben ik echt ik, zeg maar.
Ja.
Ja. Ik kan heel goed met mezelf, omdat ik dat gewoon heb moeten leren, denk ik. Ja.
Dus, ik had dat ook wel.
Ik had wel liever heel anders gehad, natuurlijk. Maar dat terzijde moet ik wel zeggen dat ik echt enorm blij ben. Ik altijd wel goed terecht ben gekomen.
Ja.
Het had ook veel slechter kunnen zijn en daar ben ik altijd dankbaar voor.
Mm-hmm. Want dat was een van mijn laatste vragen. Of jullie inderdaad ooit speculeren van, wat als. En wat dan de wat alsen zijn? Wat is dat beeld dat je dan creëert? Is dat... Samen in dat adoptiegezin, is dat een fijnere moeder?
Ja, dat. Maar ook als we hebben natuurlijk dan, hè, we hebben nog een broer en een zus, inderdaad. Als iedereen nou samen, had, natuurlijk beeld ik me dat wel eens in. Van, als iedereen nou samen, dan was het heel anders geweest. Yeah. Dan zou ik dat leven wat ik nu heb geleefd of heb gehad, denk ik niet, nee. Yeah. Niet hebben geleefd. De keuzes die ik heb gemaakt, dat zijn allemaal invloeden van wat mijn leven is geweest. Ik denk als we allemaal één family waren, één onder één dak, dan denk ik dat ik hele andere keuzes had gemaakt. Ja. En niet sta waar ik nu sta. Ja.
Ik denk dat we misschien wel een andere persoonlijkheid hadden, denk ik. Ja. Denk in ieder geval, ik spreek voor mezelf even. Mm-hmm. Denk ik wel, dat ik dat dan... Gewoon heel anders, denk ik. Ik had er wel over nagedacht, hoor. Yeah. Ja, als wat als. Of hoe zou dat dan zijn geweest? En, ja, en hoe de band dan zou zijn geweest. En ja.
Ja. Nog sterker, dat sowieso.
Mm-hmm. Ja.
Met iedereen.
Ja, dat sowieso. Omdat je dan niet anders weet, denk ik.
Dat, ja.
Ja.
En ik denk ook dat daarom mensen... de meeste mensen die ik hierover spreek, die hebben dan wel van... Ja, ik vind het toch inderdaad een beetje beangstigend om een heel ander leven te starten. Want wie weet wat er dan kan gebeuren. En op zich ben ik gewoon tevreden met wat ik nu heb. Of het is in ieder geval... Het zou erger kunnen zijn. Het zou inderdaad ook beter kunnen zijn. Maar
dat is ook inderdaad...
Het is gewoon hoe het is. En ik ben blij met ik.
Wat ik dan nog wel even kwijt wil inderdaad. Uh-huh. Dus ik denk dat stukje met dat geloof... Ergens zat dat altijd in mij. Want ik moet ook zeggen... Ik heb ook echt wel eens momenten gehad dat ik denk van... Ik wil niet meer. Ik trek dit niet meer. Ik kan het niet meer aan. Ik wil gewoon ook niet meer leven, zeg maar. Dus is er misschien een uitweg waarvan ik dit allemaal niet meer hoef te voelen... En hoef mee te maken. Want ik ben gewoon op... Zeg maar, snap je? Maar aan de andere kant ben ik toch altijd wel heel sterk gebleven. En mensen zeggen dat ook altijd tegen mij. Van ja, maar toch ben je altijd heel sterk. En ook een soort van schijn die ik misschien ophoud. Of dat ik toch altijd heel sterk wel ben en overkom. Ja. Maar dat geloof heeft me ook wel vastgehouden met dingen van... Nee, het kan ook altijd erger natuurlijk. Hè? En dit is niet de uitweg. Er zijn andere dingen die jou beter kunnen maken. Dus... Dat is ook wel, omdat ik zelf zo sterk ben, is ook wel de reden dat ik hier nog steeds ook wel zit en ben, zeg maar. Daar ben ik ook wel dan blij mee. Ja.
Ja, dat. Als afsluitende vraag, we moeten helaas bijna zo stoppen.
Snap ik.
Wat voor advies zou jij jongeren meegeven die op dit moment ook echt op zijn?
Ja, hele goede vraag. Ligt er natuurlijk heel erg aan wat iemand meemaakt op dat moment, moet ik zeggen. Maar vooral wat ik tegen mensen wil zeggen is, er is altijd iemand voor je, zeg maar. Dus zoek iemand die sowieso, of er is altijd wel iemand in je buurt die er altijd is voor je, waar je mee kan praten. Ook al heb je zelf misschien het gevoel van, vanuit mijn eigen perspectief, omdat ik dacht, ik weet dat er mensen voor me zijn, maar ja, ik los er altijd gewoon alleen op.
Yeah.
Ik heb altijd zoiets van, ik ben gewoon alleen vechten, ik los het alleen op. En mensen die hulp aanbieden, dat hoeft op een gegeven moment niet meer. Ook heel veel therapieën en psychologen gehad in mijn leven. Dus dat kan ook helpen voor anderen om daarmee in gesprek te gaan. En vooral gewoon echt sterk blijven. Ook al maakt niet uit hoe lang je over iets doet, je komt er wel, moet ik zeggen, ja. En als iemand iets kwijt wil, kunnen ze ook altijd bij mij terecht, zeg maar. Als ze zich niet goed voelen of iets. Wil jij nog wat kwijt over hoe mensen dat...
Ja, het is voor iedereen anders natuurlijk. Ligt er ook een beetje aan wat ze net had gezegd, waar het over gaat. Wat mij heel erg had geholpen, is dat ik mijn zusje had. En mijn vriend heb. Ze zijn eigenlijk de enige twee die mij begrijpen. Met alles, ook met wat ik dan had. Ik denk dat als je dat meemaakt, dat je dan wel misschien op zoek moet naar een persoon of iets wat jou echt die veiligheid kan brengen. Dat je je echt veilig voelt. Want aan die persoon heb ik eigenlijk wel het meeste. Als ik me ook echt slecht voel, dan denk ik ook aan een van de twee. En dan voel ik me alweer een stuk beter. Dus ik denk dat dat wel iets is. Want het ander kan wel, je kan wel je verhaal delen. En een ander kan zeggen, ik begrijp je. Maar het is niet hetzelfde. Het is niet echt door en door begrijpen wat die persoon meemaakt. Dus ik denk gewoon,
muziek. Zoek afleiding.
Ja, zoek iets waar je echt je veiligheid in kan.
Zoek ook afleiding, weet je. Ja, als je zoiets voelt, ga lekker je Siri kijken. Of doe je lekker muziek aan, inderdaad. Ik hoop ook wel heel erg dat mensen hierdoor ook wel gemotiveerd raken om nooit door te gaan. Mm-hmm. Nee, nooit te stoppen.
Oh ja, ik dacht, sorry. Dat zei het toch goed?
Ja, dat, ja nee, nooit stoppen en ga altijd achter je doelen aan.
Het
ja.
is ook, je bent niet alleen.
Dat ook ook al voelt dat soms wel. Yeah. Ik kan me voorstellen dat mensen die misschien ook wat ik heb meegemaakt, dat ze misschien alleen voelt of niet gehoord voelt, niet gezien voelt, nergens bij hoort, dat je jezelf echt aan het zoeken bent. Ja.
Nou, ontzettend bedankt voor deze tips en nog meer bedankt voor dit gesprek. Ik vond het echt heel fijn. Bedankt. Ik vond het ook gewoon heel leuk om jullie een beetje te leren kennen en gewoon van jullie band te kunnen genieten.
Ja. Oh, leuk. Dat is wel leuk om te horen dat je dat zo voelt. Ja. Heel erg bedankt voor deze uitnodiging en dat ik mijn verhaal kon doen.
Ja.
Ik heb wel heel veel nagedacht over wat ik wel en niet ging zeggen. Mm-hmm. Ik merk dat ik nog zoveel dingen wel kwijt wil, nog zoveel dingen wil zeggen. Ja. Ik ben gewoon blij dat we nu... Ja, ik ben benieuwd wat eruit gaat komen. En, top, ja.
Dan sluit ik de podcast hier af. En voor de luisteraars, tot de volgende keer.
Dankjewel.
Dankjewel.